Maar die liederen die we met elkaar zingen, die geven ook aan wat wij toch als mensen hebben mogen ontvangen in het evangelie van de Heere God. Het beperkte leven waarin wij staan, het vluchtige wat we hebben, die 30, 40 of die 70, 80 jaren die geschonken worden aan ons, die gaan niet voorbij. We hebben een perspectief wat voorbij het aardse is en we hebben een toezicht en we mogen verder kijken dan zoveel mensen om ons heen. Dus we zijn zeer gezegende mensen. En de oproep natuurlijk aan ons allemaal is om dat vast te houden, ons zicht te blijven houden op dat goede nieuws van Christus. Deze ochtend gaan we een gedeelte lezen uit Deuteronomium. Deuteronomium hoofdstuk 3. En dan lezen we vanaf vers 23 en dan lezen we door tot en met vers 29. En in Gods heilige woord daar staat geschreven: ik smeekte de Heere in die tijd om genade en zei: Heere, Heere, u bent begonnen aan uw dienaar uw grootheid en uw sterke hand te tonen. Want welke God is er in de hemel en op de aarde die zulke werken en machtige daden kan doen als u? Laat mij toch oversteken en dat goede land zien dat aan de overzijde van de Jordaan is, dat goede bergland en de Libanon. Maar de Heere was verbolgen op mij vanwege u en hij luisterde niet naar mij. En de Heere zei tegen mij: laat het u genoeg zijn, spreek niet meer tot mij over deze zaak. Klim naar de top van de Pisga, sla uw ogen op naar het westen, noorden, het zuiden en waar de zon opkomt. En bekijk het land met eigen ogen, want u zult deze Jordaan niet oversteken. Geef Joshua bevelen, rust hem toe en bemoedig hem, want hij zal voor dit volk uit de Jordaan oversteken. En hij zal hun het land dat u zien zult in erfbezit laten nemen. Zo bleven wij in dat dal tegenover Bet Peor. Tot zover deze woorden die geschreven zijn door Mozes. We willen de Heer een zegen vragen. Allemaal zijn we hier bij elkaar. We hebben een dak boven ons hoofd. De vrijheid is er om uw woord te openen. We hebben de gelegenheid. En wat is het dan toch goed, Heere God, dat wij mensen mogen zijn die dat woord van u ontvangen hebben. De mens die leeft niet alleen bij brood alleen. Dat woord van God wil ons oprichten, terugbrengen bij u, prachtige profetische vergezichten geven. Wij willen u bidden, Heere, dat wij mensen, mannen en vrouwen, kinderen zullen zijn die dat woord lief zullen hebben. En vanuit uw woord de openbaring van u en wie u bent en dat u, drie-enige God, Vader, Zoon, Heilige Geest, ons wilt zegenen, nabij wilt zijn en ons wilt helpen om iedere keer weer de juiste keuzes te maken. Te midden van alles wat wij tegenkomen in het leven. Dank u wel voor uw woord deze ochtend uit Deuteronomium. Ik wil u ook bidden, Heere, dat het een licht mag verspreiden en dat wij achter koning Jezus aan blijven gaan. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Wat kunnen er soms teleurstellingen plaatsvinden in ons leven? Dingen waarvan je gehoopt had dat die zouden gebeuren, maar ze zijn niet uitgekomen. Tegenslagen die op je pad komen, waardoor je je droom niet kunt verwezenlijken. Ziekte of geldgebrek, dat roet in het eten gooit. Voor de zoveelste keer zakken voor je rijbewijs. Ja, dat is een probleem voor mij geweest. Ik ben 5 keer gezakt. Lastig is dat, als je voor de 5e keer uit die wagen stapt en ze zeggen, ja, meneer Verkerk, het was toch niet zoals het hoorde. Dat was een tegenslag. Of heb u het wel eens meegemaakt dat je portemonnee gestolen werd? Je nieuwe fiets ergens neergezet en je komt uit de winkel en die fiets is verdwenen? En zo kunnen we allemaal wel een hele waslijst noemen waar wij als mensen onaangenaam door verrast kunnen worden. Nou, deze ochtend wil ik u meenemen in de Bijbel naar iemand die hier ook mee te maken heeft gehad. En zijn naam is Mozes. De leider van het volk van Israël die geroepen wordt om dat volk uit Egypte te leiden naar het beloofde Kanaan. En naast de vele hoogtepunten die hij heeft meegemaakt, heeft deze gelovige ook te maken gehad met dieptepunten. Iemand heeft eens gezegd dat het leven van Mozes als leider van het volk van Israël op een schilderij lijkt waarin levensgroot 2 teleurstellingen geschilderd zijn. De eerste teleurstelling in zijn leven, dat was toen hij als jonge man na het doden van een Egyptenaar, dat hij tot ontdekking kwam dat hij niet geaccepteerd werd door zijn broeders als de verlosser van Israël. De tweede teleurstelling, dat kwam toen de overtocht over de Jordaan hem ontzegd werd. Nou, die eerste teleurstelling, dat deden mensen hem aan. En daar heeft Mozes bitter onder geleden, 40 jaar lang. Die tweede teleurstelling, die kwam van de Heere God. Daarna heeft hij bijna, nou ja, misschien nog maar een paar jaar geleefd. Maar de pijn was daar niet minder fel om. En in die korte tijd die er verliep tussen dit antwoord van de Heere God en het sterven van Mozes, is hij daar verschillende keren op teruggekomen. En dat doet hij ook in die afscheidsreden die we deze ochtend met elkaar gelezen hebben. Voordat dat volk ook wil hij in herinnering brengen wie God voor zijn volk geweest is, heel die woestijnreis door. Dus in die velden daar van Moab, vlak voor de poorten van Kanaan, geeft Mozes hier een geestelijk en een historisch onderwijs. Maar terwijl hij dat doorgeeft, want daar gaat het hele boekje Deuteronomium over, vertelt hij ook wat bij hem gebeurd is. De geschiedenis van Israël is namelijk nauw verweven met de leider van Israël. Ze zijn niet van elkaar te scheiden. Ze zijn met elkaar verweven. En hij maakt hier, in Deuteronomium hoofdstuk 3, maakt hij melding van een donker moment, en dat wordt ook wel eens genoemd bij de Bijbeluitleggers, als de Mozeszonde. En die heeft het gevolg dat er een grote teleurstelling plaatsvindt in zijn leven. En hij weet, deze bladzijde mag niet overgeslagen worden. Het volk van Israël moet immers weten wie God is. God is oneindig in zijn genade. Maar hij is ook een heilige God. Een God die veelvuldig vergeeft. Maar die geen enkele zonde door de vingers ziet. En dit feit, dat mag niet ontbreken. Juist nu Israël op het punt staat de Jordaan over te steken, Kanaan binnen te trekken, zonder die grote leidsman. De Heere God die had het immers in het verleden gezegd tot hem. Spreek niet meer met mij over deze zaak, want u zult de Jordaan niet overtrekken. We weten de achtergrond van deze weigering. Het was de gebeurtenis daar bij Kades Barnea, opgetekend in Numeri hoofdstuk 27, waar Mozes, geërgerd door de opstandige houding van de Israëlieten, 2 keer op de steenrots sloeg in plaats van er tegen te spreken, zoals de Heere God bevolen had. En die ongehoorzame daad had tot gevolg dat Mozes daar gestraft voor werd. Mozes, jij zult dat volk niet in Kanaan brengen. Nou, het bevreemdt ons niet dat Mozes zich niet direct heeft neergelegd bij dit vonnis. Hij heeft er alles aan gedaan om in dit vonnis een verandering aan te brengen. En wellicht, als wij dat allemaal zo horen, dan denken wij ook misschien wel bij onszelf: ja, maar was die zonde van Mozes nou zo erg? Moet hem daarvoor de toegang tot het beloofde land ontzegd worden? Jarenlang was deze man geduldig de leider van Israël. In al die afgelopen jaren was hij iedere keer weer degene die zijn geduld getoond had. Moet nou deze moedige en trouwe leider daarvoor zo zwaar gestraft worden? En Mozes richt zich tot de Heere God en die wil een herziening van dat vonnis. In vers 23 van onze tekst staat geschreven: ik smeekte de Heere in die tijd om genade. En daarbij pleit hij op het werk van de Heere God. Heere, Heere, u bent begonnen aan uw dienaar uw grootheid en uw sterke hand te tonen. Mozes, hij herinnert zich zo goed hoe God in het leven van hem gewerkt heeft. Het is een geschiedenis waarin elke bladzijde vol staat van Gods wondermacht en zijn trouw. Hij ziet zich dan weer staan voor die braamstruik die wel brandde, maar niet verteerde. De wondertekenen daarbij de farao, de plagen die over Egypte kwamen. De exodus uit Egypte, de redding door de Rode Zee. De bescherming door de wolkenkolom en de vuurkolom. En het was ook niet eens zo lang geleden dat de macht van de koningen van Sihon en Och gebroken werden. Het was het begin van het grote werk van de verovering. En in feite zou je kunnen zeggen, het is hier al begonnen bijna met die verovering. En als Mozes al die gebeurtenissen voor zijn eigen ogen voorbij ziet gaan, dan is hij vol verbazing over het voorgang van het werk van de Heere God. Persoonlijk is hij erbij betrokken geweest. Hij heeft er zelf middenin gestaan. En als dan die luisterrijke historie hem dan weer voor die ogen komt, gaat leven, dan gaat dat van binnen in hem, gaat het juichen. De grootheid van God gaat naar boven komen. En dan gaat hij de Heere God gaat hij aanbidden. Welke God, en zo staat het in onze tekst, is er in de hemel en op de aarde die zulke werken en grote machten kan doen, daden kan doen, zoals u? Logisch dat hij met heel zijn hart ernaar verlangt het sluitstuk van het werk van de Heere God te mogen zien, de intocht in het beloofde land. Alles in hem trekt daarheen. Dat zou toch een prachtige afsluiting zijn van zijn levenswerk. Hoor, daar in vers 25, hoe hij daar bewogen met zijn hele hart bidt. Laat mij toch oversteken en dat goede land zien dat aan de overzijde van de Jordaan is. Dat goede bergland en de Libanon. Twee keer vermeldt hij in zijn gebed, en dat doet hij om de nadruk te leggen, dat het land goed is. En dat land moet ook wel prachtig zijn, want het is namelijk een land dat beloofd is van de Heere God aan de Israëlieten. En in Deuteronomium 8 heeft Mozes zelfs dat land beschreven. Hij schrijft daar: het is een land met waterbeken en bronnen. Diepe wateren die ontspringen in het dal en op de gebergte. Een land met tarwe en met gerst, wijnstokken, vijgenbomen en granaatappels. Een land met olierijke olijfbomen en honing. Een land waarin u zonder schaarste brood zult eten, waarin het u aan niets zal ontbreken. Een land waarvan de stenen ijzer zijn en waarin u uit zijn bergen koper kunt hakken. Als het aan ons gelegen zou hebben, dan zouden wij dat gebed van Mozes zonder meer verhoord hebben. We zouden hem zijn hartewens gegeven hebben. Wij zouden het wel weten als we in de plaats van de Heere God gestaan zouden hebben. God kan toch in zijn grote liefde zijn geliefde knecht Mozes geven datgene wat hij vraagt. Daartoe is de Almachtige in staat. Toch wordt het niet verhoord. Nog erger, God is helemaal niet positief over dat gebed van Mozes. Er staat in vers 26 van onze tekst: de Heere was verbolgen op mij vanwege u en hij luisterde niet naar mij. Wat daar gebeurd is, was geen kleinigheid. Het was niet per ongeluk dat hij tegen die steenrots sloeg in plaats van er tegen te spreken. Nee, wat hij daar deed, dat was geen vergissing. Het was een moedwillig overtreden van het gebod van God. En ook hier geldt dat God niet aanziet wat voor ogen is, maar dat hij het hart aanziet. En dat hart was niet recht. Er zat aan die uiterlijke afwijking meer vast, niet in orde is. Als u en ik van Gods lijn afwijken, dan zijn wij het uitzicht op hem kwijt. Dan keren we als het ware onze rug naar hem toe. En daarmede belemmeren wij ook aan anderen om God te zien zoals hij gezien wil worden. Zo is dat ook gebeurd in Kades Barnea. Israël was voor de zoveelste keer weer opstandig geweest. En naar hun woorden te oordelen, richtte deze opstandigheid zich tegen Mozes en Aaron. Waarom hebben jullie ons uit Egypte doen optrekken om ons in dit barre oord te brengen? Maar in werkelijkheid was het een verzet tegen de Heere God zelf. Via de leiders van Israël moest de God van Israël het maar eens goed horen. Dat ze er genoeg van hadden, steeds maar dat trekken door de woestijn. En dat alles hun beter was dan die reis naar het beloofde land. En daarop moet nou de Heere God een antwoord geven. En God gaf antwoord. Het wordt een woord van genade dat door Mozes aan zijn volk gegeven gaat worden. Mozes en Aaron moesten alleen maar spreken tot de steenrots. Dan zal het water geven. Maar Mozes, die vindt dat allemaal veel te makkelijk. Israël moet er nu maar eens flink van langs krijgen. En hij verwijt het volk hun opstandigheid met striemende woorden. Luister toch, ongehoorzame, zullen wij voor u uit deze rots water voortbrengen. De leider van Israël die maakt hier een persoonlijke zaak ervan tussen het volk en hem. Terwijl het een geding is tussen het volk en zijn God. Hij spreekt niet tot de steenrots, maar slaat het tweemaal. Het liefst had hij zijn staf genomen en had hij het volk geslagen. Maar omdat het niet kon, koelt hij zijn woede op de rots. Daarmede is hij ontrouw aan zijn middelaarsrol. Hij is leider en behoort dan ook een goede geestelijke voorbeeldfunctie te tonen. En God onderstreept hier in deze tekst de belangrijkheid van de gehoorzaamheid in het koninkrijk van God. Maar Mozes, ongehoorzaam aan het bevel van de Heere God bij de wateren daar van Meriba, die heeft God niet de eer gegeven die hem toekomt. En dat leidde ertoe dat hij veroordeeld werd. En de weerspannigheid van Mozes, die hij naar het hoofd van het volk slingerde, kwam op zijn eigen hoofd terecht. Ondanks die vele jaren van trouwe dienst mag hij dat volk van Israël niet in het beloofde land brengen. De dorst van het volk naar water Het zal gelest worden. Maar de dochter Mozes naar Kanaan zal niet gelest worden. En dit verbod moet een zeer zwaar gevallen zijn. Zijn hele leven heeft hij de Heere God heeft hij gediend. Hij heeft gebeden voor Farao. Hij heeft gebeden voor Miriam. Hij heeft gebeden voor het volk van Israël. Zelfs keer op keer. En telkens heeft de Heere God zijn gebeden verhoord. Maar wanneer hij nu op zijn oude dag zijn diepe verlangen bekend maakt naar de Heere God. Om toch dat volk naar het land Kanaan te mogen leiden. Dan wordt hem dit geweigerd. En dan zegt de Heere God, genoeg erover. Spreek niet meer tot met hier in de grondtekst. Dat geeft aan dat Mozes steeds weer dat verzoek richtte tot de Heere God. Iedere keer weer begon hij erover. En Mozes, die van nature een vasthoudend, volhardend karakter had, en dat maakte hem natuurlijk tot een geweldige leider van Israël. Maar hier, in dat steeds maar terugkeren dat hij naar het beloofde land wilde, zorgde hij ervoor dat het misging. Het veranderde in hem tot een verterende passie, om koste wat kost toch in dat land te mogen komen. En de nadruk was niet meer op de God van de belofte, maar alleen maar op de belofte. En die verschuiving, die maakte dat het verkeerd was. De psalmist in Psalm 37, die heeft dit principe begrepen toen hij zei, verblijd u in de Heere, dan zal hij u geven de wensen van uw hart. Ook voor ons zo'n belangrijk aspect, dat wij in ons christen zijn hoog moeten houden. Gods woord houdt ons voor dat wij ervan doordrongen moeten blijven dat onze verlangens en onze idealen niet het allerbelangrijkste zijn. Maar dat hij zelf de eerste plaats in ons leven moet hebben. Ons leven moet gericht zijn op Gods naam, op zijn dienst, op zijn koninkrijk. En daarvoor is ook het evangelie van de Heer Jezus Christus geopenbaard. En hebben u en ik een plaats gekregen in de wereldwijde gemeente. Dat houdt in dat er wat voor ons uit moet gaan. Wij zijn immers vertegenwoordigers van de Heere God in deze wereld. U en ik, wij hebben een verantwoordelijke functie gekregen, een positie gekregen. De mensen zien ons daarop aan. Zij beoordelen onze God en onze heiland naar wat wij daarover zeggen en hoe wij dat voorleven. Dat is geen gemakkelijke opdracht. Het vraagt om zelfverloochening. Als de Bijbel en het goede nieuws van Christus voorop gaan in ons leven, dan komen wij zelf met onze vragen en met onze wensen op de tweede plaats. En met name in ons gebedsleven behoort dat naar voren te komen, behoort dat weerspiegeld te worden. Ons gebedsleven moet niet beheerst worden door het verlangen dat we nog een mooi en een gezond en een welvarend leven zullen hebben, vrij van tegenslag, van ziekte en van zorg. Onze heiland die leert ons dat we in ons leven, in ons gebed, de voorrang moeten geven naar hem. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Broeders en zusters, ook al gaat het beloofde land hier op aarde niet voor ons open, wij hebben wel de toegang tot het heiligdom waarheen de weg gebaand is door Jezus. Hij is de volmaakte middelaar van het nieuwe verbond, die meer is dan Mozes, de gebrekkige middelaar van het oude verbond. Jezus zegt ook niet dat onze kwalen, onze ziekten en teleurstellingen, dat we daarvan afkomen als wij maar lang genoeg en ernstig genoeg zullen bidden. Wat hij ons wel leert, is dat wij in het geloof ons overgeven aan hem en zullen rusten in de soevereiniteit van God en in zijn eeuwige, onwankelbare trouw. Prachtig is dat ook Mozes dat heeft mogen ervaren dat God getrouw is. Kijk, Kanaans enkele maanden, het is nog maar 1 schrede verwijderd van het land, voordat zijn levenswens vervuld gaat worden, dan zegt een stem uit de hemel tot hem, terug Mozes, niet naar Kanaan. Ja, er wordt nog meer gezegd door de Heere God. Mozes, er is maar 1 schrede tussen u en de dood. Je zult niet langer optreden. Je moet aftreden. Die slag kwam hard aan. De Heere God die spaart zijn oude knecht niet. Zwaar moet hij boeten voor de zonde en de zonde van het volk. Toch is niet uitsluitend de toren van God aan het woord in deze afwijzing. Juist ook komt naar voren toe tussen de regels door de wijsheid en de liefde van de Heere God. Natuurlijk, het was voor Israël een groot verlies dat hij niet mee zou gaan met hen. Toch is het veel beter dat Mozes nu aftreedt. Dan zou Jozua zijn taak en plaats overnemen. En daarom in vers 28 zegt de Heere God ook tegen Mozes. Geef Jozua bevelen, rust hem toe en bemoedig hem. Want hij zal voor dit volk uit de Jordaan oversteken. En hij zal hun het land dat u zien zult in erfbezit laten nemen. Israël is op dat moment in een stadium gekomen waarin het beter is dat een jongere de leiding overneemt. Binnenkort zal er gevochten moeten gaan worden in Israël. Heel Kanaan moet veroverd worden. Dat zou voor die oude Mozes te veel zijn, daarin het voortouw te nemen. En de moeite van de strijd wordt hem nu bespaard. Hij wordt van zijn post ontheven en hij mag ingaan in die rust. Niet om hem te plagen, maar om hem liefdevol te troosten, geeft God aan zijn dierbare dienstknecht Mozes de opdracht. Klim naar de top van de Pisga. Sla uw ogen op naar het westen, naar het noorden en naar het zuiden, waar de zon opkomt. En bekijk het land met eigen ogen, want u zult deze Jordaan niet oversteken. De Heere God die gunt zijn vriend Mozes het voorrecht om dat beloofde land vanaf de Pisga te overzien. Hij mag dat land zien zoals nooit iemand voor of na hem het gezien heeft. Zien met ogen die verlicht zijn door de geest van God. En iets van Mozes' verlangen wordt nu bevredigd. Hij zal er wel niet komen, maar de Heere God die stelt zich garant dat dat volk daar komen zal en in dat land wonen zal. En Mozes die proeft hier de blijdschap dat hij door alle zonde en zwakheid heen toch de Heere God heeft mogen dienen om dat volk daar te brengen. Hij heeft dus niet voor niets gewerkt. Hij heeft niet vergeefs geleefd. Mozes gaat dat prachtige panorama vanaf de Pisga, gaat hij daar zien en wordt hij rijkelijk vertroost. Hij heeft zijn hoofd gebogen en is stil geworden. Hij kon dat ook zijn. Vers 26 immers van onze tekst zegt: de Heere was verbolgen op mij. Dat staat in de verleden tijd. Het is nu anders geworden. Het laatste wat Mozes van zijn God ervaart is niet toren, maar ontferming. God heeft Mozes zijn zonde zwaar aangerekend. Maar na dat donkere dal laat God zijn licht hoopvol schijnen over het leven van Mozes. Ach, opgetekend. Hij beklimt de berg Nebo, de top van de Pisga. Vandaar ziet hij Kanaan in al zijn uitgestrektheid. Het land dat God aan Abraham geschonken heeft. En dat Abrahams zaad nu gaat beërven. En als Mozes dan, als hij genoeg gezien heeft, zijn hoofd rustig neerlegt. En wellicht heeft hij dan op dat moment wel de beginwoorden van zijn eigen geschreven Psalm 90 nog uitgesproken. Heere, u bent onze toevlucht geweest van generatie op generatie. Al voor de bergen geboren waren en u de aarde en de wereld voortgebracht had. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. Zo stierf Mozes. De diener van de Heere stierf in het land van Moab. En dat staat er zo prachtig bij in Deuteronom 34. Overeenkomstig het woord van de Heere. Met andere woorden, alles is in de hand van de Heere God. Overeenkomstig het woord van de Heere. Niemand is erbij geweest, aanwezig geweest. God heeft het niet nodig gevonden dat Israël uitgenodigd zou worden voor de begrafenis. God is zelf doodgraver geweest. Niemand anders heeft zijn graf geweten. De handen van zijn moeder hadden de kleine Mozes eens in een biezen kistje gelegd. Hij moest een zegen worden voor het volk van Israël. De handen van God hadden de oude Mozes op een oude plaats begraven. Een geheime plaats. Met het vooruitzicht dat hem nog een gebeurtenis te wachten stond voor de gemeente van het Nieuwe Testament. De laatste keer dat de Bijbel ons Mozes laat zien, verschijnt hij niet buiten, maar in Kanaan. God heeft hem opgewekt en hij mag Gods zaak weer dienen. Daar staat Mozes in het goede land op een van de bergtoppen. De berg van de verheerlijking. Samen met Elia spreekt hij met de Heer Jezus Christus over zijn uitgang die hij te Jeruzalem zou volbrengen. Dat wil zeggen, Mozes krijgt te horen uit de mond van de Heer Jezus Christus dat hij de dood zou ondergaan voor de zonden van de gevallen mens. Die boodschap bevat het evangelie van de verzoening van Mozes zonde en van al onze zonde. Dat moet een geweldig moment zijn geweest voor Mozes om te mogen spreken met zijn hemelse grote opvolger. De heiland, de redder van de wereld, die zijn volk thuis zal brengen naar het hemelse Kanaan. Zoals ik al zei aan het begin van de prediking. Mozes heeft heel wat teleurstellingen en tegenslagen meegemaakt in zijn leven. En de ergste boodschap was natuurlijk, hij mocht Kanaan niet binnengaan. Maar zie eens, wat een perspectief is er gaan gloren in zijn leven. Net als Mozes staan ook wij in het leven, waarin leed en teleurstelling op ons afkomen. We zien de gebrokenheid van deze wereld, de spanning die er kan zijn in deze wereld. Dromen, wensen aan diggelen, vraagtekens. We tobben er soms over om het te begrijpen. Het gebed dat de uitkomst niet brengt waarop we hopen. Een hemel van koper. We komen er met onze beschouwingen niet uit. En net als Mozes, top je soms met je teleurstellingen. Hoe belangrijk is midden in onze wereld. En hij staat daar niet als de wonderdoener van onze aardsgerichte verwachtingen. Hij staat er met zijn evangelie. En hij herhaalt ook anno 2020 naar ons datgene wat hij eens uitgesproken heeft bij een graf. Heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Zijn genade, zijn verlossing is altijd goed. Altijd genoeg en voldoende. Hij wijst vooruit, over het graf heen, over de teleurstelling en het verdriet van ons leven heen, naar die grote dag van zijn toekomst. Hij gaat ons voor naar Kanaan, waar al Gods werk vervuld zal worden. En waar al Gods kinderen, Mozes, u en ik, uit genade aanwezig mogen zijn. Amen. Laten we danken. Heere God, we zijn overgoten door u met uw oneindige goedheid. Ja, God is goed. Ja, God is goed voor ons en voor mij. Als we terugkijken wat hij voor ons gedaan heeft. En het perspectief wat opengebroken is voor ons. Dat de dood overwonnen is. Dat we mogen weten, niet omdat wij zo goed zijn, maar dat we mogen weten dat we uit genade met u door het leven mogen gaan. En dat ons een hemels Kanaan wacht. Dan wil ik u bidden, Heere, dat we dat in ons geestelijk leven voor ons zullen plaatsen. Want we worden nu eenmaal geconfronteerd soms met teleurstellingen. En die vragen komen soms op ons af. En soms kunnen we het niet beantwoorden. Maar Heere God, dat evangelie van u geeft meer dan voldoende om te volharden totdat Jezus Christus terugkomt. Zegen de gemeente, Heer. Dat ze rijkelijk, Heere, en dat ze iedere keer weer Koning Jezus blijven volgen. Totdat die dag komt dat hij terugkomt. En het hemelse Kanaan opengesteld zal worden voor al diegenen die uit genade in hem hebben geloofd. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Amen.